Het feminisme. De F. Ben jij een feminist, Stefan?
Ik vind het nog altijd heel moeilijk om als man te zeggen dat je feminist bent.
Is dat zo?
Want ik ben getekend door een anekdote in de jaren 70 toen ik in Gent woonde. En een aantal van mijn goede vriendinnen heel erg... dat waren de Dolleminas, heette dat. Mm-hmm. Wat eigenlijk een diffamering was van wat ze deden. Die vrouwen dol noemen omdat ze voor een recht moet komen.
Ja.
Was eigenlijk een diffamering die ze zelf op zich namen. Ja. Een beetje gek. Ze waren helemaal niet dol. Maar ze waren wel heel extreem. En een goede vriendin die in het appartement onder mij woonde, in Gent, die zei, we hebben zaterdag een fuif, mogen we je installatie lenen? Ik zei, ja, is goed. Ik ga mijn installatie daar zetten op zaterdagochtend en ik ben mijn kabels aan het leggen en het aansluiten en zo. En plots komt daar een andere vrouw binnen en zegt, wat is dat daar? Dat, wat is dat daar?
Oh, dat ging over jou.
Ging over mij.
Ik dacht over jouw installatie.
Nee, wat is dat daar?
Ja, oké.
Okay. Wat zit dat daar te doen?
Ja, dat die man.
Ja, ja. Dat ding daar. Hè? Ik zei, sorry, ik sluit gewoon een installatie aan. En daarna buiten, hè, zei ze. En haar vriendin zei, maar ja, dat is mijn buur, sorry, hij leent zijn installatie aan. En ik was een beetje beduusd, achteraf kan ik er goed mee lachen. En ik begrijp dat ook, want dat waren de eerste generaties, die waren manvijandig. Hè? Ze hebben reden genoeg om manvijandig te zijn. Hè? Als je naar het gedrag van zeer veel mannen kijkt tegenover vrouwen, hebben ze nog altijd alle reden om manvijandig te zijn geregeld. Maar er bestaan natuurlijk inmiddels ook andere mannen. En ik heb moeten leren om dat niet persoonlijk te nemen. Want daar komt mijn ijdelheid in het gedrang.
Het gaat niet over jou.
Van, ik ben wel een man die goed is voor de vrouw. Wat jezelf dan wijs maakt, waar de man zijn narcisme boven komt. Ja. Dus dan verlies je. Dat is een banaal discussie. Dan kwam die tweede generatie. Van de vrouwen die zich naast de man hebben gezet, met datzelfde patroon van de man, datzelfde prestatieniveau. Dan kwam die halve generatie verder, waar de lustbevrijding kwam. Van, ik mag een man ook als een seksobject zien. Mm-hmm. Ik ga hem gebruiken. Wat elke man die een beetje van want weet zeer fijn vindt. Mm-hmm. En dan komt het niveau van vrouwen die zeggen, eigenlijk hebben wij alles verworven en wij kunnen alles doen wat een man kan. Wij zijn postfeminist. Dat zijn stadia en dat zegt niet de hele waarheid. Want we zien ook dat we absoluut niet in postfeministische fase zijn.
Ja, want waar zitten we nu?
Ik denk dat de fase van de feministische strijd niet voorbij gaat.
Nee.
Dat nooit voorbij gaat. Dat is voor mijn generatie een grote ontgoocheling geweest.
Ja, want je begint meteen opvallend, hè? Een voorval, een anekdote uit de jaren 70. Mm-hmm. Waarin jij wordt weggezet als een nou ja, iets dat de vuilbak in kan.
Ja.
Wegens man.
Ja.
En nu? Vandaag? Er is veel strijd geleverd, tuurlijk.
Ik denk dat we enorm vooruit zijn.
Maar ja.
En ik weet niet of je... Ik beschouw het als een van mijn fijnste boeken. Dat kleine romannetje, mm-hmm. Zo'n paar weefsel
kan. Ja. Nou ja, dat gaat over... In zekere zin... Nou ja, voor mij ging dat over wat het is om te verlangen als vrouw.
Ja, en om met dat verlangen ook weer alleen te zijn. Ik dacht toen ik dat boek schreef, ik wil zo'n zogenaamd postfeministische vrouw beschrijven. Niet alleen heeft zij alles. Heeft zij alle verworvenheden die een man heeft. Zij is een leidend intellectuele. Ze is een bijzonder intelligent mens. Ze heeft ook nog eens zo'n goeierd thuis. Een ecoloman die voor het kind zorgt. Mm-hmm. Die het van school afhaalt en die kookt wanneer ze thuis komt. Een goede huisman. Een softie. Een man die haar altijd begrijpt.
Vreselijk.
Tegen
een man die zegt, altijd begrijpt.
Zullen we dan maar eens aan porno kijken?
Ja, wat doe je anders? Ja.
Omdat het te braaf wordt. Ja. Dus die vrouw leidt onder het feit dat het ideaal van de vorige generatie...
Verworven is.
Uiteindelijk, ja. Ja, maar ook de dood in de pot kan zijn.
Ja.
En dat ze dus daar weer een stap voorbij wil. En dat ze de vrijheid waarvan Sartre zei dat het een hel is voor ons... dat zij dat ook ervaart. Want Sartre, als goede oude seksist, dacht het alleen nog maar voor de mannen. Dat is nog een mannelijk denken.
Ja.
Maar als je dat denkt voor de vrouwen, dan kom je terecht bij auteurs zoals Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, Marguerite Duras. Die drie vrouwen waren mijn leidster om dat boek te schrijven. De vrouw in mijn boek heet ook Jelina. Ergens omdat ze iets van een soort Helena van Troje heeft. Ergens omdat ze iets van die Jelinek heeft. omdat ik ook dacht aan dat 30ste jaar van Ingeborg Bachmann en ook Undine Gate, het prachtige verhaal van het vroege feminisme, en die ook transgender zijn. Want wat mij natuurlijk ook interesseert, dat is dat voorbeeld van Madame Bovary. Ja. Elke schrijver wil op een bepaald moment transgender zijn. Bachmann heeft dat fantastisch gedaan door een jongen te beschrijven die moet stoppen met feesten en vijven op zijn 30ste en eindelijk serieus worden. En of hij dat wil of niet. Waarmee is ook de mannelijke dominantie mooi beschreven. Dat speelde allemaal door mijn hoofd. En toen heb ik mij afgevraagd, kan je je als mannelijk schrijver een feminist noemen? En het blijft bij mij een beetje potsierlijk dat ik dat zou zeggen van mezelf. Het mij iets toe-eigenen waarvan ik denk, nee, want je moet je daar niet, dan ben je weer typisch een man. Je gaat er weer eens laten op voorstaan.
Het is ook nooit goed.
Het is ook nooit goed daarin. Het is ook moeilijk. Ja. En dat blijft iets dat over de verhouding tussen mannen en vrouwen gaat. En bovendien evolueren we naar een totaal ander stadium waarin het niet meer over feminisme gaat, maar over de hele LGTB.
Ja, want daar, voor we daar komen, is feminisme lijkt wel nog, als je erover praat, een soort besmeurd woord nog.
Nee, absoluut niet.
Oké, okay, nee.
Dat denk ik niet.
Maar zijn we ergens onderweg vergeten, man en vrouw, om het verschil te vieren en naar waarde te schatten?
Er zijn excessen daarin, Ali Schwarzer bijvoorbeeld en zo. Mm-hmm. Die vroege feministen, die hadden iets hysterisch. Daar zat een zekere mannenangst in ook. Waarmee je ook niet opschiet. Mannen hebben ook vrouwenangst. Je moet elkaar leren kennen. En je weet altijd dat in diegenen die een anders gevormd lichaam hebben dan jij, er een vorm van beleving zit die je toch altijd maar ten dele zult kunnen peilen.
Ja, fantastisch hè?
Ja, natuurlijk. Ik vind dat ook, dat keeps me going, dat verschil. Maar we leven natuurlijk in een wereld die angst heeft voor de verschillen. En je ziet ook in bepaalde feministische stromingen en extremen die angst voor het verschil. De Ausgleichung van het verschil. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat ik de mensen die van gelijken houden minder acht.
Nee, natuurlijk.
Ja. Absoluut niet. Want in die gelijken ontmoeten zij ook het andere.
Tuurlijk.
Dat het andere blijft daar zijn. De verhouding blijft altijd de verhouding tot de alteriteit. Ook wanneer het met hetzelfde geslacht is. Maar wanneer het met een ander geslacht is, is die alteriteit ook seksueel ingekleurd. Hm. Op die manier dat je ook omgaat met iemand die geslachtsorganen heeft die anders zijn dan jou. Hm. Dat is juist wat er voor degenen onder ons die daar genot in vinden zo spannend en zo fijn is. Het feminisme betekent voor mij als heteroseksuele man, want dat moet je er dan bij zeggen.
Ja, tuurlijk.
Wat je eigen seksuele identiteit is. Wow, mijn seksuele identiteit is een blijkbaar inmiddels ouderwetse worden, goede ouderwetse heteroseksuele identiteit. mijn fascinatie voor vrouwen en mijn verlangen naar wat er in een vrouw aanwezig is, staat eigenlijk los van wat ik moet denken over feminisme. Ja, want het feminisme is voor mij iets wat zich afspeelt in onze collectiviteit, in onze publieke ruimte. Het gaat over recht te verwerven. Maar het intieme contract dat ik afsluit met een vrouw, met wie ik die extreme ruil van het lichaam heb, dat heeft iets vrij tijdloos. En dat gaat over het verstand dat ik al of niet heb in de manier van omgaan met mijn lichaam en met haar lichaam. Hm. Dat is onze ruil.
En dat is volstrekt uniek ook.
Dat is uniek en universeel.
Ja.
Dat heeft iedereen die het probeert.
Maar goed, die uitwisseling is uniek.
Maar die uitwisseling is één op één.
Ja. Ja.
En in het begin denken alle verliefden dat ze uniek zijn. Dat zij beter neuken dan eender wie op de wereld. Ja. Zo moet het zijn. Ze moeten het complete ondemocratisch worden en denken dat zij het beter kunnen.
Enige,
dan de rest.
Ja.
Dat is het contract.
Ja.
Maar de hele feministische vraag staat daar voor een stuk boven en buiten. Want die gaat over dat publieke domein, dat natuurlijk een trickle-down effect heeft naar de intimiteit en de intieme handeling van de mensen. Daar zit een dialectiek tussen. Tussen wat mensen in de slaapkamer doen en wat men daarbuiten denkt, zit natuurlijk een enorme osmose.
Mm-hmm.
Vandaar de brutaliteit van bepaalde mannen binnen het huwelijk.
Ja.
Die vinden dat ze ergens recht op hebben. Dat er geen mutual consent moet zijn. Wat dan ook. Ik ben op dat punt waarschijnlijk een zeer ouderwetse seksueel democraat. Ik vind alles wat in mutual consent gebeurt, fine to me. Whatever.
Maar goed, dat zegt ook iets over hoe het er buiten die slaapkamer aan toe gaat, hè?
Ja.
In onze maatschappij.
Ja. Ja. En wanneer je mij dus vraagt of ik als man kan zeggen dat ik een feminist ben, dan denk ik juist, omdat ik het feminisme zo ernstig neem, dat ik dat niet al te rap en te frivool moet zijn. Ja. De strijd die vrouwen leveren, daar kan ik solidair mee zijn. Ik vind dat ik me daar diep heb over gebogen in het boek Het Verborgen Weefsel. Hmm. Ik had ook veel meer verwacht van dat boek. Ik had gedacht dat dat...
Je bedoelt qua weerklank?
Ja.
Ja.
Toen ik daar met mijn redacteur over sprak. Een vrouw, die zei ook, Stefan, dat is echt een boek over de postfeministische singles in Parijs, Amsterdam. Dat zijn de vrouwen van 30 zoals ze nu leven. Daar gaat je boek over, dat is echt iets van nu. Het is niet opgepikt. En een andere redacteur, een man dan, zei... Ja, maar je hebt het te subtiel gemaakt. Dat, ja, misschien is het wel zo subtiel, inderdaad. En dan komt ook de vraag... Kan ik de capsones hebben? Of de arrogantie om te denken dat ik een vrouw van binnenuit kan beschrijven?
Heb je daar het antwoord op gevonden? Heb je die capsones?
Er zijn vrouwen die mij zeggen... Je hebt eigenlijk het recht niet om zo diep in mij te kijken. Met een vent. Er zijn er anderen die mij zeggen, ja, het is een typisch mannenbeeld op de schaal.
En zijn er ook die zeggen, je hebt het begrepen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, die mij zeggen, je hebt veel diep in mij gekeken. Ja. Ik hoop dat dat waar is. Dat ik er diep heb ingekeken. Want omdat ik... eigenlijk behoor tot die mannen die de vrouwen het betere deel van de wereld vinden... Is mijn ijdelheid natuurlijk ook zo gestructureerd dat ik ze wil begrijpen. Dat ik wil kunnen zeggen, ik heb er iets van begrepen, van wat vrouwen voelen. Zoals een vrouw die een man is geïnteresseerd, bij wat dichter komen ook ziet dat ze absoluut niet zo simpel zijn als men beweert.
Hm.
Dat de mannen ook zeer complex gestructureerd zijn, op een andere manier.
En als we dan die buitenwereld nog even bekijken, en de frustratie soms bij vrouwen, dat ze niet overal in het publieke domein aanwezig zijn, dat ze vergeten worden, eens ze 50 zijn, uit beeld verdwijnen. Dat ze waar mannen zitten te praten achter een microfoon heel dikwijls worden vergeten. Of het zelfs niet aandurven om ook daar te gaan zitten. Dat er politieke lijsten zijn waar quota nodig zijn om vrouwen ook aan bepaalde posities te helpen in bedrijven. Ga zo maar door, we kunnen nog wel een eindje doorgaan. Ja, we zijn er nog niet.
We zijn er absoluut nog
niet. Ook niet in de literatuur misschien wel. Ja,
ja, de sector waarin ik werkzaam ben is voor 80% vervrouwelijkt.
Ja. Inhaalbeweging.
Dat is een inhaalbeweging ja. geweest. Ik heb wel eens cynisch horen beweren. Ja, dat komt omdat de mannen altijd de machtsbastions in handen houden. Dat is nu computer science.
ze zijn verplaatst.
De vrouwen dan buiten. Dus ja. De vrouwen mogen nu literatuur en filosofie ja. doen. Anderzijds, als je dat wat minder cynisch bekijkt, kun je ook zeggen... door de vervrouwelijking van de menswetenschap... komen er ook andere accenten op de literatuurtheorie te liggen.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat de literatuurtheorie en literatuurwetenschap... door de vervrouwelijking andere accenten is aanleggen... die bijvoorbeeld vanuit de cultural studies binnengestroomd mm-hmm. zijn. Dus er is een versociologisering van de literatuur gaande... waar de vrouwen een grote rol in hebben gespeeld. En ook een meer weer de nadruk leggen op de existentiële waarden van literatuur.
Goeie zaak. Vraagteken.
Ik probeer het niet meteen moreel te casten. Ik voel bij mezelf dat ik vanuit mijn fascinatie voor structuren die ik als jonge man had, ook veel meer ben gefocust geraakt op de manier waarop ik met die structuren iets inhoudelijks kan gaan doen.
Okay.
Dat kan een stuk tijdgeest zijn, die door de vervrouwelijking van de cultuursector misschien een rol heeft gespeeld. Ik denk ook dat ik als man vervrouwelijkt ben.
Mm-hmm.
Dat voelde ik wel toen ik Verborgen Weefsel schreef. Dat ik dat ook veel meer een plaats in mezelf kan geven. Voor zover die gendercastings ons weer niet in een ander cliché
ja.
laten terechtkomen. Dat is allemaal heel moeilijk om over te spreken. maar het is wel zo dat ik denk dat de vervrouwelijking van de menswetenschappen een andere reflectie meebrengt. Laten we hopen dat de kritische zelfreflectie daarbij blijft bestaan.
Zoals altijd bij alles, ja.
Dat moet. Dus dat we niet een gelijkhebberige, ja. vervrouwelijkte menswetenschappen krijgen... waarbij alleen maar wordt gedacht aan wat jij een inhaalbeweging noemt. Maar dat het ook daar genadeloos mag ja. zijn voor het zelf.
Ja.
Dat de camera er ook mag worden omgedraaid naar qui parle. Wie spreekt er?
Vind je dat moeilijk om dit te formuleren? Denk je al, oei, waag me op glad ijs. Ja, dacht ik wel.
Ja, dat is een mijnenveld.
Dat is moeilijk,
als man. Ja. En ik wil dat ook zo ervaren. Dat is een mijnenveld. Dat toont ook hoe complex die dingen zijn. En dan hebben we het inderdaad nog niet gehad over het feit dat het feminisme wordt getranscendeerd in de LGTB-beweging.
Ja, want nu hebben we het heel hard over man-vrouw.
Die genders zijn aan het schuiven.
Het verdwijnt misschien wel.
We moeten niet te veel science fiction verkopen. Anatomisch zullen we nog wel een tijdje meegaan. Ook procreatief. Maar wat we daarmee doen met die anatomie verandert enorm.
Mm-hmm.
En dat is interessant.
En dat gebeurt nu.
Dat gebeurt nu, ja. Daar zitten we nu in. De transgender is niet een anatomisch veranderen van de mens als dier, maar het veranderen van de mens als cultureel wezen. Dus dat transcendeert dan weer de vraag van het feminisme.
Ja.
We komen in een breder vaarwater terecht dat al onze identiteiten betreft. En dan ben je weg uit die polarisering van man-vrouw.
Nou, maar dan zit je met heel veel nuances.
Ja, en dan wordt het ook veel fijner om over te spreken. En je ziet al, ik word dan ook relaxter.
Kijk, de oplossing voor het feminisme is daar.
Ligt in het feit dat we dat transcenderen in het praten over de seksuele identiteit zonder precastings.
Ja.
Dat is jenseits van het lustprincipe, om het zo te zeggen. Mm. Het lustprincipe is een vector van hoe je in de wereld wilt staan.
Ja.
Dat is een echte bevrijding. Dus je moet dan al niet geprecast zijn als man of vrouw en als het ware geharnast met een eisenpakket naar de slaapkamer komen, of naar de vergadertafel komen, of naar de fabriekshal komen. Je zou moeten kunnen voorbij dat lustprincipe, maar met dat lustprincipe op een evidente manier zijn wie je bent, zodanig dat dat geen item meer is. Maar tegelijk mag je ook nooit zeggen, het is volledig geen item meer, want dan zit je in de indifferentie. De differentie, de seksuele differentie, moet blijven bestaan om te kunnen verlangen. Degene die willen de seksuele differentie opheffen, komen in de seksuele indifferentie terecht. Il faut la différence pour ne pas devenir indifférent. Dus om niet onverschillig te worden daarvoor en geen onverschillig lustprincipe te krijgen dat op alles toepasbaar is. En het spannend te houden, moet er differentie zijn.
Maar wel, come as you are.
Ja, maar je moet dat verschil wel kunnen vieren met elkaar. Op welke manier dan ook.
Het gaat wel snel, hè?
Het gaat nu heel hard. Ja, ik vind het heel interessant, de tijd waarin we leven. Ja. Ik merk ook dat we het leed niet zullen oplossen.
Nee.
Op dat punt moet ik dan toch toegeven dat we altijd een Nietzscheaanse pessimist in mij zijn.
Dat nooit, hè?
Ik denk, het wordt nooit helemaal goed. Het geweld gaat niet uit de mensen weg. We worden ook geconfronteerd de laatste tijd met geweld van vrouwen.
Mm-hmm.
Zowel psychisch als fysiek geweld. Soms naar doetjes van mannen toe zelfs. Ik geloof niet in het mannenleed, hè. Dat vind ik belachelijk. Dat gedoe over het leed van de mannen die hun plaats kwijt zijn. Kom maar, kom.
Ja goed, maar het is niet omdat jij dat niet zo ervaart of niet zo voelt of daar niet in gelooft, dat het misschien niet.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat die mannen zich compleet mislukt voelen als ze een maaltijd op tafel moeten zetten.
Ja.
Ze moeten gewoon zichzelf anders leren concipiëren.
Ja, ja, goed, dus we moeten er geen aandacht aan schenken en ze moeten hup vooruit met de geit, maar misschien bestaat het wel.
Het bestaat. En ik denk
en ook dat gaat heel snel. Dan hebben we het over één generatie.
Je hebt gelijk dat je mij terugfluit, omdat ik natuurlijk tot een elite behoor. Ik heb de tools om erover na te denken. Het is voor mij nog moeilijk. Ik zit ook midden in de problematiek. Je ziet hoe voorzichtig ik ben als ik over spreek. Dus voor mensen die daar geen tools voor hebben, daar geen taal voor hebben, daar geen denkkader voor hebben, is het misschien heel beangstigend, ja. Om met een sterke vrouw bijvoorbeeld geconfronteerd.
En om achter de buggy te lopen, ja, terwijl de vrouw gaat werken.
Ja,
zich
daar heel mislukt in voelen. Terwijl dat heel fijn is dat ze dat doen.
Ja.
Maar het denken gaat altijd trager dan het doen. Hè, ja. Of het doen gaat altijd trager dan het denken. Nee.
Hangt ervan af.
Ja.
Maar het gaat snel.
Het gaat te traag. Het gaat veel te traag voor veel vrouwen, dat is duidelijk. En als je ziet wat er op rockfestivals nog altijd gebeurt, dan denk ik soms dat we achteruit boeren.
Je hebt het over de grijpgrage handjes. Ja.
Er is een stuk van de mei 68 seksuele bevrijding verkeerd aan het draaien. Die is uitgedraaid bij een generatie die de bevrijding niet in het vaandel draagt als een ik mag doen wat ik wil. Waar het respect voor de seksuele integriteit van de ander weer wegvalt.
Terwijl...
Dat was niet de seksuele bevrijding.
Nee, ja.
Dat is niet aan iemand zitten.
Maar dat is toch ook een zeer eenvoudige, zeer duidelijke lijn?
Blijkbaar voor heel veel mensen niet.
Moeten wij dat dan van kinds af nog eens opnieuw aangeleerd worden?
Ik denk dat de grenzen van de lichamelijke integriteit moeten aangeleerd worden. Want dat we in principe, daar zou Freud wel eens gelijk kunnen hebben, in principe zijn we daar grenzenloos in.
Hm.
In principe willen we tussen de benen gaan.
Maar er ligt...
Ik denk dat dat in de kleutertijd nog zeer duidelijk is. Hè?
Hm.
De grenzen zijn een kwestie van cultuur. Seksueel democratie moet je leren. Dus dat is een verwervingsproces. Net zoals je waarschijnlijk de verandering van de status van vrouw, van homoseksueel, van transgenders, dat je dat moet aanleren.
Hm.
Je ziet in macho-gemeenschappen wat er in Tsjetsjenië gebeurt. Dat schokt ons omdat wij niet meer met zo'n grammatica leven. En je ziet ook dan dat het nooit verworven is. En ik denk echt ook, wat ik daarnet zeg, het kan ook achteruit bonjouren.
Ja.
Het kan achteruit gaan. Dus het zal altijd bewaakt moeten worden. Het zal altijd moeten afgedwongen worden. Dat is het mooie woord van Ernst Bloch. Er bestaan geen aangeboren rechten. Voor elk recht zal altijd weer moeten gevochten worden. En omdat de fysiek van de vrouw lange tijd zo geweest is dat ze werd beschouwd als fysiek zwakker dan de man, is de onderdrukking van de vrouw iets wat nog voor die 7 miljard mensen waarschijnlijk nog voor 5 miljard of meer opgaat. De hele kwestie van de islam die evolueert is een kwestie van de vrouw. Seksualiteit en vrouw. Daar draait het om.
Daar zal de verandering ook van komen.
Al die imams.
Ja.
Daar zal de verandering moeten van komen. Het zullen de vrouwen zijn die het doen. Zoals de vrouwen de democratie hebben geduwd naar het enkelvoudig stemrecht uiteindelijk. De hele kwestie van matriarchaat houdt me zeer bezig.
Hm.
Ik heb er ook over geschreven naar aanleiding van Antigone. Een filosoof uit de 19e eeuw, Bachofen, heeft een boek geschreven, dat is Motterrecht. Dat wordt beschouwd als zwaar speculatief, maar zeer spannend om te lezen. Hij vermoedt dat de tragedies, zoals Antigone, Medea, etc., restanten bevatten van de strijd tussen mannen en vrouwen om het matriarchaat. Want we weten dat de vroegere samenleving allemaal matriarchaten waren.
Mm-hmm.
Hij heeft een heel eenvoudig theorietje. Het is even spannend als een ozel. Hij zegt, zolang de mannen niet door hadden dat de vrouwen zwanger werden door hun toedoen, waren de matriarchaat absoluut, want daar was een soort divinatorisch wezen dat de benen opende en in een soort van extase krijsend een nieuwe mens op de wereld zette. Dat is een goddelijke aangelegenheid.
Mm-hmm.
Zodra ze door hadden dat zij het deden, werd de vrouw de kruik van hun scenario. Ik heb daar met een paar mensen over gesproken die ook zeggen, ik denk niet dat er ooit beschavingen zijn geweest die zo stoem waren dat ze dat niet in de gaten hadden. Dus dat weten we niet.
Maar het legt wel iets bloot.
Het legt waarschijnlijk wel iets bloot dat de instrumentalisering van de vrouw door de man een latere beschavingsfase is. Maar dat in oorsprong de vrouw eigenlijk de kracht hebben van de samenleving. Is het mogelijk dat de late samenleving waar wij in leven terugkeren naar een bepaalde vorm van matriarchaat? Dat zien we overal wel gebeuren.
Hm.
Ik vind dat spannend. En ik ben daar persoonlijk hoegenaamd niet bang voor. Omdat ik denk dat de hertekening van de rol van de man geen verlies is. En veel mannen die bang zijn, voelen het als een verlies.
Ja.
En dat is toegenaamd niet. Omdat het verlangen van de vrouw ook zich volledig kan uiten nu. En omdat de seksuele uithouding van de vrouw iets is waar veel mannen moeten leren mee om te gaan. Om dat ook te kunnen. Komen we in een wereld terecht waarin het verlangen van de vrouw centraler zal komen te staan dan het verlangen van de man. En dat is een zeer goede zaak. Want dat verlangen is veel, veel taliger. Is totaal anders. Is anders gestructureerd. En dat lijkt mij een zeer belangrijke culturele overgang waarin we leven. Die mij ook zeer boeit. En van ik denk, kon het maar 200 jaar worden. Ik wil zien hoe dat afloopt.
Hm.